Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 122 en daarvan het eerste en het derde vers. Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wat er verder volgt in het eerste en het derde vers uit Psalm 122. Na de wet zingen wij Psalm 80, vers 2. Die glansstraal Ephraim in de ogen, toon Benjamin uw groot vermogen. Psalm 80, het tweede vers, nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Korinthe 9, vanaf vers 13 is de schriftlezing voor deze morgen. 1 Korinthe 9, vanaf vers 13 tot het einde. In 1 Korinthe 9 vanaf vers 13 lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En weet gij niet dat degene die de heilige dingen bedienen van het heilige eten, en die het altaar steeds en die het altaar steeds bij zijn delen met het altaar. Alzo heeft ook de Heere geordineerd degene die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven, opdat het alzo aan mij geschieden zou. Want het ware mij beter te sterven, dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigende, het evangelie van Christus kosteloos stellen, om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelf van allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. Ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar in Christus onder de wet, opdat ik degene die zonder de wet zijn winnen zou. Ik ben de zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakke winnen zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. En dit doe ik om des evangelies wil, opdat ik deszelven mededeelachtig zou worden. Weet gij lieden niet, dat die in de loopbaan lopen allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loopt alzo dat gij die moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo niet als op het onzekere, ik kamp alzo niet als de luchtslaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Tot zover. Laten wij samen de Heere om zijn zegen vragen. Heere, het is uw trouw, wanneer wij deze morgen samen vergaderd mogen zijn in uw huis. U heeft tot op zekere hoogte uw belofte waargemaakt, vrees niet gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. En een groter geschenk kunnen wij niet ontvangen dan wanneer wij mogen ingaan in dat koninkrijk van u. O, geef ons ogen om te zien dat de engel des Heren zich legert rondom degene die u vrezen. Geef dat wij mogen hopen op u, te midden van alle strijd van de antichristelijke machten die over de kerk heen gaan, die zich in de samenleving openbaren, o, dat wij dan ze een vaste hulp bij u zouden mogen vinden. U heeft hulp besteld bij een held, en alleen wanneer wij schuilen mogen bij u, o Heere Jezus, zullen wij veilig aanlanden in dat land waar u alles zult zijn in allen. En nu bidden wij u, wilt u deze morgen de bediening van uw woord genadig zegenen, opdat het woord beslag zal leggen op ons aller hart en leven. Wilt u geven dat wij de eindstreep in het oog mogen krijgen, en dat wij onszelf zullen afvragen waarom wij vanmorgen in uw huis zijn, of wij lopen in de loopbaan die ons voorgesteld wordt. Geef dat wij zo mogen lopen om de prijs in ontvangst te nemen. Dat wij ons door niets of niemand zullen laten gezeggen, alleen door uw woord. En het woord spoort aan, zoekt de dingen die boven zijn en niet die op deze aarde zijn. Heere, zou gij dan uw geest willen uitstorten op alle vlees, jong en oud, opdat wij door u geheiligd mogen worden en als koningskinderen zouden mogen leven. Geef dat wij vanmorgen de hand in eigen boezem zullen steken en dat wij ons zullen afvragen of wij wereldgelijkvormig zijn, of wij traag geworden zijn om te lopen in de loopbaan, of de worsteling van het gebed misschien afgenomen is door eigen schuld. Wilt u geven, Heer, dat onze ogen geslagen mogen zijn op u, om hulp en gunst van u te vragen. U bent trouw, en daarom zal er altijd een kerk blijven. Wij kunnen dikwijls de stormen die over ons heen gaan niet begrijpen, Heere. Maar het ligt wel in uw hand. U regeert, u schrijft de geschiedenis. U heeft ook dit stuk van de geschiedenis geschreven. O Heere, wij zijn in december samengekomen. En toen heeft u onze aandacht bepaald bij de woorden van Micha, hoort de roede en wie ze besteld heeft. Het is alles uit uw hand gekomen, o gelukkig Heere, dat de roede in uw hand is. Want wij zouden genadeloos gegezeld worden door de vorst der duisternis en de antichristelijke machten. Maar u wilt kastijden tot ons nut, o dierbare koning. Wilt u dan geven dat wij de honing aan de roede mogen gevoelen? Opdat er nut, een eeuwige wel, uit geboren zou mogen worden. En dat deze slagen en deze stormen ons aan u zullen vast verkleven. Zodat wij uit u eeuwige winst mogen ontvangen. En dat wij zo bij u geweest mogen zijn, dat het merkbaar is in onze gezinnen, in het midden van onze gemeente, om geheiligd te leven, uw naam ter eer. Wat zouden wij er goed mee zijn, Heere, dat u met de gezelroede gekomen bent, en dat u niet gedaan heeft naar hetgeen wij verdiend hebben, zoals u deed met Korach, Datan en Abiram. Dat de mond haar, dat de aarde haar mond opende en wij leven verslonden zouden worden. Geef toch, Heere, dat we de smaadheid en de schande zullen lijden. Want dat is wel gekomen om onze zonde, want wij waren geen kerk meer. Maar dat wij nu mogen buigen, Heere, opdat wij in die weg nog uw gunst, uw liefde, uw zegen, uw bloed, o Heere Jezus Christus, zouden mogen proeven. Wilt u dan vanmorgen, Heere, nog betonen dat u van ons af weet? Als u gereedschap van vertrek had genomen, o God, wij hadden vanmorgen niets tegen u kunnen zeggen. Maar betoon nog, Heere, in het spreken en in het luisteren, dat u nog uw zegen wilt geven. Alleen ken uw ongerechtigheid. Zo zegt u bij monden van Jeremia. Heere, wil dan nog vanmorgen uw vleugels over ons uitbreiden. En zoudt u uw gunst in onze harten willen doen afdrukken. Opdat wij verblijd mogen zijn. Dat wij in uw huis geweest zijn. Dat er een vrede en een aangename rust onder ons gevonden mocht worden. Niet te rusten in de zonde. Niet ons in lijdelijkheid neer te leggen bij de situatie, maar dat wij te midden van de stormen zoveel krediet op u hebben mogen ontvangen. De Godstad, de plaats waar u wilde wonen, de bediening van het evangelie, waardoor u wandelingen wilt maken onder ons. Heere, dat is toch wat u heeft aangewezen. Dat is toch uw welbehagen geweest. En dan hoeven wij slechts daar te zijn, op de plaats die u verkoren heeft. En daar wilt u met ons spreken, van boven het verzoendeksel. Laten wij dan vanmorgen de woorden die gesproken worden mogen horen, als zijnde uw woord door de kracht van uw Heilige Geest. Wilt u in alle noden, in alle zorgen genadiglijk nabij zijn. Wij dragen mevrouw Katsman aan u op, die ontslagen werd uit het ziekenhuis. Wilt u haar nabij zijn en een zegen bereiden? Gedenk ook mevrouw van Hout, die deze week chemotherapie moet ondergaan. U gaf verblijdende berichten te midden van de zorgen. Heere, geef dat zij toch door deze weg heen zo gelouterd en geheiligd mag worden, dat er een eeuwige winst in de avond van haar leven geboren mag worden, en dat haar ogen op u geslagen mogen zijn. Wil zo in alle noden zijn, Heere, soms verborgen, soms openbaar. U heeft daarmee nog bemoeienissen met ons, dat we het zo mochten ervaren, dat we het zo mochten zien. O Heere, wil Gij dan gedenken, en zoudt U willen geven dat wij mogen sterven aan onszelf en sterven aan de wereld, opdat wij U zouden mogen leven in heiligmaking, tot eer en roem van Uw grote naam. Heere, ontfermt U zich onder, naar de rijkdom van Uw barmhartigheid. Geef deze morgen de opening van Uw woord. Wil ons nabij zijn, sterken, ook in de vele arbeid die op onze schouders rust. Geef U krachten, Heere, om overal waar wij geroepen worden, de bazuin aan de mond te zetten en een helder evangeliewoord te laten horen. Wilt U ook in het midden van de gemeente Aarons en Hurs aanstellen, opdat wij ons gedragen mogen weten op de vleugelen van het gebed, het wapen bij uitstek wat U gaf in de geestelijke strijd. Als Paulus dan met zulke krachtige militaire termen de brief aan Efeze eindigt, dan uiteindelijk wijst hij erop dat wij ten alle tijden zouden bidden in de geest, met alle bidding, met alle smeking. Hoor, Heere, hoe een boeteling pleit, en dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 123 het eerste en het tweede vers. Ik hef tot U, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En het tweede, geef ons gena, o Heere, en red ons tot Uw eer. Met de hulp des Heren willen wij stilstaan bij 1 Korinthe 9, vers 24 midden. 1 Korinthe 9, vers 24 midden. Deze woorden: loopt alzo. Tot zover. Gemeente, wie zou er niet naar de hemel willen? Vast en zeker wanneer je op je sterfbed ligt, zo voor de poorten van de dood. Wanneer de adem bijna in je neusgaten stokt, wie zou niet naar de hemel willen? De plaats waar alles blinkt van zuiver goud. De plaats waar alleen maar heerlijkheid is. De plaats waar God ongestoord volmaakt genoten wordt. Waar geen inwoner meer zal zeggen: ik ben ziek. Waar geen rouw meer is. Waar geen moeite meer is. Maar waar alles heerlijk schittert, door de Heere zelf. Zou je dat niet willen? Die zalige toekomst tegemoet gaan? Ik heb nog een vraag. Wie zou de weg naar de hemel willen? Dat is nog wat anders. Maar wel onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De weg naar de hemel is niet zo'n aangename weg. Daarop is niet zoveel heerlijkheid van de Heere te vinden. Op de weg naar de hemel kun je niet zeggen dat daar geen moeite en geen zorgen zijn. Op de weg naar de hemel verbergt de Heere zijn aangezicht heel vaak. De weg naar de hemel is geen weg van gouden straten. Is geen weg met parelenpoorten. Is geen weg waar een heldere fontein zijn frisse water laat stromen. Is geen weg waar volop vruchtbomen staan, welks bladeren zijn tot genezing. Maar het is een weg die zeer smal is. En die weg die gaat over bergen die zeer steil zijn. Dat is een weg aan welks rechter en linkerhand diepe ravijnen zijn. Een weg waarop het gedrocht uit de hel het de reizigers moeilijk en benauwd maakt. De Heere Jezus zegt: wacht eens even. U moet niet zomaar aanstonds die weg inslaan. Hij leert ons een gelijkenis dat wij de kosten moeten overrekenen. Hij zegt: wie begint nu met de bouw van een toren en halverwege is het geld op? Dan zal die torenbouw toch tot schande en tot oneer zijn? Wie gaat nu zomaar met een paar man de strijd tegemoet, zonder dat hij zijn tegenstander kent? Nee, zegt de Heere Jezus, eerst de kosten overrekenen. De weg die naar het leven leidt is moeizaam, zeer, zeer moeizaam. Zou je dat willen? Een weg inslaan waarvan Heman zegt dat hij doodbrakende over de aarde gaat? Zou je dat willen? Die weg naar de hemel, dat je elke dag als het ware de dood moet overgeven? Beroerd, ellendig, moeitevol. Een weg waarop de Heer het vlees en het bloed niet spaart. Maar de weg waarop de Heer kastijdt, kastijdt en nog eens kastijdt. Naar de hemel. Naar dat schone oord. Dat zouden wij willen, hè. Maar wij kunnen alleen maar naar de hemel via deze weg. Die weg van druk, die weg van doodbraken, die weg van moeite en van zorgen. Een andere weg naar de hemel ken ik niet, vind ik niet in de Bijbel. De weg naar de hel is een hele aangename weg, een zeer geplaveide weg. Dat is een weg vol van vreugde en vol van blijdschap. Die weg is niet moeilijk om te begaan. Daar hebben we alles mee, ons eigen vlees. Maar de weg naar de hemel is een weg vol van inspanning. Loopt alzo vol van inspanning. Loopt alzo. De Heere Jezus heeft van die weg gezegd, strijd om in te gaan. En dat laat dan wel zien dat die weg niet eenvoudig is, maar dat het een weg vol van strijd en van aanvechting is. Het zal niet makkelijk zijn om de hemel in te mogen gaan, maar wij zullen moeten strijden om in te gaan. Strijden tegen de duivel, denk maar aan Efeze 6, tegen de antichristelijke machten, denk maar aan de Thessalonicenzenbrief, de strijd tegen ons eigen vlees. Een weg van zelfverloochening. Die weg naar de hemel, dat is een weg waarop een veldslag geleverd moet worden tegen onze eigen begeerten. Die moeten eraan. De weg naar de hemel is een weg van kruis, van zelfverloochening. Want de Heer heeft het heel eerlijk gezegd dat ons vlees niet naar binnen kan. Dat vlees wat wij zo graag verzorgen tot begeerlijkheid. Dat vlees dat ons zo lief is, waarvan de duivel heeft gezegd, huid voor huid, wat zal de mens geven voor zijn leven, toch? Als puntje bij paaltje komt, als het erop aankomt, dan zijn wij allen liefhebbers van ons eigen vlees. En u zegt de Heere Jezus, u kunt de hemel wel in, want Hij is wel gewillig om ons zalig te maken. Alleen uw vlees mag niet mee naar binnen. En dan begint het hier te stormen hè, van binnen. Want wij zouden zo graag het vlees meenemen, de hemelpoort in. Dat kan niet, zegt de Heere. Het kan niet. Er is een verboden toegang voor ons vlees, voor ons zondige lichaam, dat verontreinigd is door de zonde. Loopt alzo, zegt de apostel. De apostel Paulus heeft het in ons teksthoofdstuk over de zelfverloochening, over de onbaatzuchtigheid, over de kruisiging van zijn eigen vlees. Het is pure zelfverloochening die Paulus ons meedeelt. Hij zegt een paar versen voor ons tekst. Ik ben allen alles geworden, opdat ik er ook maar enigen winnen zou. Ik ben de Joden een Jood geworden. Ik ben de Grieken een Griek geworden, opdat ik er maar enigen winnen zou. Het evangelie van vrije genade stond bovenaan. En ik heb al mijn lusten, ik heb al mijn begeerten ondergeschikt geacht aan de boodschap van het evangelie. En dat heb ik gedaan. Niet alleen om anderen te winnen, maar dat heb ik ook gedaan, opdat ik deelgenoot zou worden aan datzelfde evangelie. Opdat ik niet anderen dat evangelie van de zelfverloochening zou prediken en zelfverwerpelijk zou worden. Want het evangelie van de zelfverloochening prediken, dat is natuurlijk niet moeilijk. Om tegen de mensen te zeggen, u moet zo lopen dat u uw lichaam bedwingt. Dat u met zelfverloochening door het leven gaat. Maar nu moet ik het zelf ook, zegt Paulus. Anders kan ik ook niet ingaan. Ik heb wel rechten namens het evangelie. Ik mag eten van het evangelie, zegt hij. Ik mag loon krijgen door de verkondiging van het evangelie. Maar ik heb het niet gewild. 'S Nachts heb ik tenten gemaakt, opdat ik nooit enig verwijt zou kunnen krijgen van mensen. Ik heb niet het uwe, maar u gezocht, zegt Paulus. En dan zegt hij, gemeente van Korinthe, nu moeten wij zo leven, in de zelfverloochening, anders kunnen wij het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Wij moeten ons niet laten afleiden, maar wij moeten het grote doel voor ogen hebben, de zaligheid van onze ziel. En dat betekent dat wij ons lichaam moeten bedwingen. Dat wij ons lichaam moeten oefenen, zoals in de sportwereld er getraind wordt om de wedstrijden te kunnen winnen. Zo moeten wij doen. Loopt alzo. Paulus, hij leerde de zelfverloochening en hij beoefende de zelfverloochening om de zaligheid te verkrijgen. Volgens de woorden van de apostel valt er niemand voor ongeluk in de hemel. Maar er is een strijd, een felle strijd aan vooraf gegaan. Het is een worsteling geweest, het is een gevecht geweest. Het hele leven was één grote training om straks de onverderfelijke kroon in ontvangst te kunnen nemen. Als wij dat lichaam niet beheersen, zegt Paulus, dan zal het lichaam ons struikelblok worden. Als wij toegeven aan ons vlees, zegt Paulus, als wij dat zoeken te koesteren, dan kunnen wij straks niet ingaan. Dan zal dat tot een rampzaligheid zijn voor onze ziel. Loopt alzo. Paulus zegt, het zijn in de loopbaan is niet genoeg om straks de hemel te kunnen beërven. Want die gemeente van Korinthe, die stond echt wel in die loopbaan. Zij waren de gemeente des Heren. Ze waren min of meer geraakt door het evangelie. Ze waren gekomen onder de prediking van Paulus. En het woord had een zeker beslag gelegd op de gemeente van Korinthe. Maar zij verloochenden hun lichaam niet. Zij kruisigden hun vlees niet. Paulus zegt, denk erom, Korinthe, het zijn in de loopbaan, het lid zijn van de gemeente, is geen garantie dat u straks de kroon, de prijs zult krijgen. Maar Paulus trekt de cirkel nog kleiner als het ware. Hij zegt, gemeente, het lopen in die loopbaan is evenmin een garantie. Hoort u het? Er waren mensen in Korinthe die liepen in de loopbaan. Die hadden afscheid genomen in zekere zin van de wereld. Maar terwijl ze aan het lopen waren, luisterden ze eens naar die. Ze praten eens met een ander. Ze gingen eens even rustig zitten. Want ze zeiden, je kunt niet altijd met die godsdienstige dingen bezig zijn. Je kunt niet altijd letten op de eindstreep. Je kunt niet altijd de kroon van de overwinning in het oog hebben. Je moet ook je dagelijkse werk doen. Je moet ook nuchter zijn. Je hebt ook je verantwoordelijkheid op deze aarde. Paulus zegt, er zijn mensen die lopen in de loopbaan. Maar het is geen garantie dat zij straks de kroon ontvangen. Wat dan wel? Paulus zegt, loopt alzo. Loopt op zo'n wijze dat u de prijs in ontvangst mag nemen. En dan zie ik in gedachten vanmorgen daar die mensen van de Olympische Spelen in de startblokken staan. Ze zijn uitermate geconcentreerd. En in de verte zien zij dat witte lint, want het is maar een korte loop van 100 tot 120 meter. Dus bij helder weer zien ze de eindstreep. Zij zien het lint. En ze hebben allen maar één gedachte. Ze hebben hun hele concentratie maar op één oogmerk gericht. En dat is op het lint. Om de eerste te zijn. Wat dacht u? Dat die mensen daar in de startblokken, dat ze zomaar een beetje hebben rondgekeken en gaan zeggen, nou, het is wel mooi weer, het ziet er allemaal wel aardig uit, maar eens kijken hoe het gaat vanmorgen. Dacht u dat ze hun ogen hebben gekeken op de mensen die hen toejuichten? Of dat ze hebben gekeken naar hun vijanden? Ze hadden maar één oogmerk, dat was het lint. Het eerste bij de eindstreep te willen zijn. Wel, zegt Paulus, loopt alzo, op zo'n wijze. Alleen degene die de kroon in het oog hebben. Alleen degene die met hun ganse hart geconcentreerd zijn op de eindstreep. die zullen ook daadwerkelijk overwinnen. Die en die alleen loopt alzo, dat u de prijs niet zult ontgaan. Dat zou toch vreselijk zijn? Dat zou toch vreselijk zijn dat de prijs ons straks ontging. En zegt Paulus, die mannen van die spelen, die hebben er nu alles voor over. Werkelijk alles voor over om een lauwerkrans te krijgen. Dat is een krans van laurierbladeren die gevlochten is. En na korter of langere tijd verwelkt het weer. Het heeft geen wortel. Het is niet blijvend. En dan trainen zij weer voor een ander jaar om mee te kunnen doen aan de Spelen. Om weer zo'n verwelkelijke kroon in ontvangst te kunnen nemen. En als die mensen al zich zo te buiten gaan om een verderfelijke kroon te krijgen, hoeveel te meer wij loopt. Oh, het beeld dat Paulus gebruikt kan slaan op de Olympische Spelen die in Griekenland gehouden werden. En dat ter ere van Jupiter. Maar het kan ook zijn, en daar schijnt het veel meer op te slaan, dat er Spelen waren in Korinthe ter ere van Neptunus. En dan moesten degenen die meedelen aan die sportspelen beloven met een eed dat zij 10 maanden lang zich serieus hadden voorbereid. En dat zij zich op allerlei wijze hadden onthouden van welk genot dan ook maar. 10 maanden lang. Dat zij zich niet te buiten waren gegaan in eten of in drinken of in onzedelijk gedrag. Maar dat zij zich 10 maanden lang geconcentreerd hadden op deze Spelen. Loopt alzo. En dat ter ere van een afgod die geen God is. Dus Paulus leert ons 2 dingen in dat woordje alzo. Dat wij ons lichaam leren bedwingen om de prijs te ontvangen. En in de 2e plaats dat wij zouden leven in zelfverloochening tot eer van God. Dat in ons hele doen en laten ons oogmerk gericht is op de Heere. Loopt alzo. Dus niet het zijn in de loopbaan, niet het lopen in de loopbaan garandeert ons de overwinning. Maar het alzo lopen. Ons hele leven moet bedwongen worden voor dat ene, de kroon, de eer van God. Het leven van een christen is een loopbaan. Een loopbaan. Zonder inspanning en zonder offering kunnen wij geen overwinning behalen. Een christen heeft een weg, namelijk het lopen van Gods geboden. En die weg is zuiver, die weg is recht en die weg is ook het meest kort. Als wij wandelen in de instellingen van de Heere, alleen dan zullen wij de overwinning behalen. Als wij wandelen in de vreze van zijn naam, dat is de loopbaan die ons is voorgesteld, loopt alzo. Dat wij de geboden des Heeren houden. Dat wij ons onderwerpen aan het gezag van het woord, loopt alzo. Dat is een zuivere weg. Wij moeten nooit een kronkelweg begaan. Wij moeten nooit eigen gekozen wegen uitdenken. Maar altijd in de wegen des Heeren wandelen, loopt alzo. Is dat een eenvoudige weg? Nee. Dat is een uitermate moeizame weg. Dat woordje dat Paulus hier gebruikt in het Grieks, dat wordt op 3 andere plaatsen ook gebruikt. En dat laat ons zien hoe moeizaam het is, welke geweldige oefening het kost om in die weg te wandelen. Elke dag weer opnieuw. Kijk, met die Olympische Spelen werd natuurlijk niet de eerste en de beste uitgeloot. Maar het waren mensen die zich hadden bewezen in de sportwereld. Dat waren de eersten geweest in tal van andere wedstrijden. En de beste dan van elke stad, die werd uitgekozen en die mocht naar de Olympische Spelen. Of die mocht meedoen met de Spelen in Korinthe. Dat waren de mensen die discipline hadden getoond en die al overwinningen op hun naam hadden staan. Loopt alzo. Dat woordje lopen, dat betekent in de eerste plaats vluchten in het Grieks. En dat woordje vluchten, dat wordt dan genomen uit dat vluchten zoals het in het Oude Testament bij een doodslager was. U weet het wel. Als iemand anders per ongeluk had gedood, dan mocht hij vluchten naar een van de vrijsteden. Zolang hij buiten die vrijstad was, mocht de bloedwreker hem doden. Maar als hij in de vrijstad was, dan was hij vrij. Nou, dan kunt u met mij toch wel voorstellen dat die man niet langzaam een wandelingetje ging maken om naar een van de vrijsteden te gaan. Dat hij niet onderweg genoot van de natuur. Nee, die man die keek iedere keer angstig achter zich om of de bloedwreker hem niet om de hielen zat. En hij liep om zijn leven. En dat woordje dat gebruikt Paulus hier. Als hij zegt loopt al zo, dan zegt hij vlucht, vlucht, want uw leven hangt ervan af. Voelt u dat? Bent u vanmorgen zo'n man of zo'n vrouw die in de loopbaan is gesteld en die met zo'n wijze loopt om de prijs te ontvangen, omdat hij weet als hij niet aan de eindstreep komt, dan is het verloren. De bloedwreker zit je op je hielen. Het woordje lopen, dat wordt in het Grieks ook gebruikt in de Filippenzen. Dan zegt Paulus, ik jaag ernaar. Ik jaag ernaar. Naar het wit namelijk. En dan gebruikt hij het beeld van een man die met pijl en boog schiet. En in de verte staat dat grote ronde bord. En de roos was dan wit. Bij ons is die rood, maar die was daar wit. En dan richt die boogschieter zich erop. En met een zuivere hand richt hij zijn pijl en hij schiet. Om de roos te raken. Dat wil Paulus ook hier zeggen. Als hij zegt loopt al zo, dan zegt hij richt je concentratie alleen op de kroon. Op de hemel. Op de zaligheid van je ziel. Op de eer van God. Laat je niet afleiden door allerlei stemmen die onderweg je toeroepen. En proberen je van het oogmerk af te trekken. Maar wat zijn er veel stemmen, hè? Wat kan de duivel ons veel influisteren? Wat kunnen er krachtige stemmen zijn, waardoor wij afgeleid worden? De stem van de duivel. Hij zegt, doe maar rustig aan hoor. Wat God begint, dat maakt hij echt wel af. Of die schone stem van het verbondsmatige denken. Er is toch een verbond, kun je nooit meer uitvallen. Het geeft niet wat er onderweg gebeurt. Doe het maar rustig aan, zegt de duivel. Niet zoveel moeite. Ik denk aan de stem van de zonde, je mag toch ook wel eens wat? De stem van de tegenwoordige boze wereld. Ik denk aan de stem van het voordeel, aan de stem van achting van mensen. Niet naar luisteren, zegt Paulus. Met een uiterste concentratie je pijlen richten op het doel. Ik jaag ernaar. En de derde betekenis van het woordje lopen, dat is blijven. Er zit iets in dat Griekse woordje dat betekent van blijven lopen. Dat betekent niet afhaken, niet rusten onderweg, blijven oefenen. Als er lauwheid optreedt in het gebed, ja, dan kunnen wij de kroon niet ontvangen. Wij moeten blijven oefenen, blijven worstelen aan de troon der genade. Ons spoeden om te ontvangen hetgeen men hoopt en hetgeen de Heere beloofd heeft. Blijven. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Die alleen loopt alzo. Vluchten, jagen en blijven. Is er vanmorgen zo'n hardloper onder ons? Die vlucht, die jaagt, die blijft, die volhardt. Of velen zijn er niet goed begonnen, maar zijn toch weer afgehaakt. Of velen zijn niet onderweg gaan rusten. Of velen hebben de wapenrusting niet afgelegd. Beginnen, dat gaat nog wel, maar blijven volharden. Dat is iets wat wij niet in eigen kracht kunnen. Zo'n hardloper die zich oefent, zou hij zich niet oefenen in het gebed om de hulp en de leiding van de Heilige Geest die aanmoedigt en die krachten geeft. Zouden wij geen trainer moeten hebben? Juist die sportfiguren die van de sport hun inkomen hebben gemaakt, die staan onder leiding van. Degenen die zich ergens in bekwamen, die worden altijd geleid, die krijgen altijd onderwijs van iemand anders. Die hebben het nodig dat ze aangevuurd en dat ze bemoedigd worden en dat ze bekritiseerd worden. Kunnen wij dan zo goed zonder zo'n aanleider, zonder zo'n aanvoerder, zonder zo'n leider die ons bemoedigt, die ons vertelt wat goed en wat verkeerd is om het doel te bereiken? Oefening is nodig, daarin te volharden, niet afhaken onderweg, loopt alzo, zegt Paulus. Het is bijna onmogelijk, bijna onmogelijk. Dit moeten wij van een verkeerde gedachte verlost worden. En Paulus gebruikt hier in het Grieks het beeld van de korte loopbaan. Ik heb het al gezegd, 100 tot 120 meter. Het is dus eigenlijk maar heel kort, om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Het is te doen, wil Paulus eigenlijk zeggen. En dan denk ik aan de woorden van Petrus in 1 Petrus 5. Hij zegt, wij hebben maar een weinig tijd geleden. Ik denk aan de woorden van Johannes op Patmos. Het is maar een verdrukking van 10 dagen. O, soms zou je zo moedeloos worden. Zo moedeloos. Op die smalle weg des levens. In die loopbaan waarin de Heer ons gesteld heeft. Soms zou je zo moedeloos worden vanwege alles wat je overkomt. En dan denk je, zou er ooit wel een einde komen aan deze loopbaan? Dan zegt Paulus, kom mensen, loopt al zo. Ik neem niet het beeld van een marathonloop, waarin u 42 kilometer moet afleggen, zwemmen, hardlopen, wielrennen, wat is meer zij. Maar ik neem het beeld van die korte loopbaan. Wij christenen weten het. Het is maar even. We hebben maar een weinig tijd geleden, zegt Petrus. Het is maar een verdrukking van 10 dagen, zegt Johannes. Er komt een einde aan. Hoe kan Paulus, hoe kan Johannes dat zeggen? Omdat zij zagen op de kroon. Op de kroon. Hij zegt, kom op mensen. Als die hardlopers van Korinthe nu al zoveel ervoor over hebben om een kroon te ontvangen die verwelkt, zouden wij dan niet zien op de eeuwige gelukzaligheid? Op de eeuwige heerlijkheid die aanstaande is? O, dan weegt toch dat weinige lijden niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, als wij straks Christus zullen zien van aangezicht tot aangezicht? Loopt al zo. De weg is maar kort die naar het leven leidt. Het is te doen, zegt Paulus. Het is te doen. Kijk maar naar Abraham. Kijk maar naar Lot. Kijk maar naar David. Kijk maar naar al de heiligen. Leest u straks maar Hebreeën 11. Al die martelaren. Die hebben al die moeite en die zorgen ervoor overgehad. Waarom? Omdat zij door het geloof de stad in het oog hadden. Daarom loopt alzo. Heb de stad in het oog. Met de gouden straten. Met de heerlijkheid van Christus. Heb de kroon in het oog, die schittert vanwege de vele parels die eraan gehecht zijn. Die schitteren vanwege de stralen van de zon van Christus. Loopt alzo. Er zit nog een boodschap in. Die loopbaan is maar kort. Het leven is zo voorbij. Het is zo voorbij. De doodsklok kan reeds voor u luiden. En als de dood komt, dan moeten we mee. Bereid of niet. Ik ben gisteren consulent geworden in Sint-Anneland. Ik ben 2 keer gebeld omdat mensen plotseling gestorven waren. Loopt alzo. Zo lopen. Wij kunnen niet zeggen, we hebben nog een lang leven voor ons. Of wij zijn nog kerngezond, wat zou ons deren? Loopt zo dat elk ogenblik het leven kan afgelopen zijn. En dat je dan zeker weet dat je de prijs zult ontvangen. Dat je met zo'n aangename verbazing wakker zult worden aan de overzijde van het graf. Heb gedurig de sterfdatum in het oog. Ja, maar wij weten toch niet wanneer we sterven? Precies. Heb hem daarom gedurig in het oog. Als ik vanmiddag sterf, als ik vanavond sterf, dan krijg ik de kroon van eeuwige blijdschap, de kroon van eeuwige vreugde. En zo loop ik, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb mijn vreugde in Jezus, ik heb mijn zaligheid in God. Zo loop ik. Zo loop ik, die mij heeft lief gehad, die heb ik lief met een onuitsprekelijke liefde. Dan geef ik mijn hart niet aan de wereld, dan geef ik mijn hart niet aan alles wat voorbij gaat. Maar ik heb mijn hart aan mijn borg en mijn zaligmaker gegeven. En terwijl ik loop, dan doe ik het steeds weer. Ziet u hem lopen vanmorgen, die sportman, hij heeft de prijs in het oog. Hij heeft dat witte lint in het oog. En elke keer onderweg, dan moedigt hij zich aan. Kom op, nog even. En steeds helderder ziet hij dat witte lint. Weet je, waar je zo'n geestelijke hardloper aan kunt herkennen? Doordat hij steeds weer zijn ziel overgeeft aan Christus. Let er maar eens op. Een kind van God, die is ervan overtuigd dat hij nooit genoeg zijn hart aan Christus heeft gegeven. Wat moet hij zich er steeds weer op betrappen, dat hij soms nog longt naar andere minnaars. Dat hij zijn oor nog te luister legt bij andere minnaars. Maar dat geeft vertraging in de loopbaan. Maar als wij waarlijk het geloof deelachtig zijn, dan zullen we steeds weer ons hart aan Christus geven. Loopt alzo zo, want het leven is kort. Wij kunnen ieder ogenblik sterven. En als de dood aanbelt bij u of bij mij, dan kunnen we niet zeggen, ga maar een deur verder. Of ga maar naar een ander bed. Dan moeten we mee. Wel gelukzalig zijn zij die zo lopen. Hoe dichter ze bij de eindstreep naderen, hoe helderder zij dat witte lint zien. Loopt alzo. U hebt het misschien wel eens gezien, zo'n stadion. U weet wel dat die banen dan helemaal uitgetekend zijn. Door dikke witte of dikke rode strepen weet elke hardloper in welke baan hij moet blijven. Dat kan niet missen. Dat is zo duidelijk afgetekend. En als zij buiten die baan komen, dan komen ze op een ander terrein. En buiten die baan, dat betekent dat zij extra meters moeten afleggen. Buiten de baan, dat betekent dat zij het doel niet langer voor ogen hebben. Buiten de baan, dat is verlies. Loopt alzo. En wat is dan de weg die de Heilige Geest in het woord heeft getekend? Wat dacht u? Ik dacht, alleen maar Christus. Heel de Bijbel getuigt van Christus als de weg naar het leven. En als wij hem uit het oog en uit het hart hebben, dan maken wij een omweg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie zalig wil worden, die moet beproeven of Christus en al het zijne van hem geworden is. Wie zalig wil worden, die moet zich onderzoeken of Christus zijn gerechtigheid is. En wat is dan de oefening? Hoe moeten wij ons dan trainen om alleen het oog op Christus te slaan? Door af te zien van alles wat ons afleidt van Christus en van de belofte van het evangelie. Door onze eigen krachten te verachten, dat wordt op Jezus school geleerd. Steun niet op een vorm, zoek de vrede niet bij uzelf. Hoed u voor alle bijpaden. Sommige paden zijn gevaarlijk om hetgeen er gedaan wordt, en anderen om hetgeen er geleerd wordt. Maar alles wat Christus niet is, dat is van onszelf. En dat is een ballast. Ziet u ze lopen in de loopbaan? Ze hebben alleen maar een hemd aan. Ze hebben alleen maar een broek aan. Meer niet. Alle last die hen lichtelijk omringt, hebben zij afgelegd. Ze hebben alleen maar Christus in het oog, in het hart. En wat is het de duivel erom begonnen? Om ons af te leiden van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Wat lopen velen met dat dikke kostuum van rechtzinnigheid aan door het leven. Wat zijn er velen die met rechtzinnigheid door het leven gaan en zo proberen de eindstreep te halen. Maar het is alleen maar last als wij de belofte van het evangelie niet in het oog hebben. Het is alleen maar last. als wij Christus uit het oog verliezen, loopt alzo. Er is maar één weg naar het leven en dat is de Heere Jezus alleen. Hoe is dat bij ons? Wees eens eerlijk. Wat is er ook op het kerkelijke erf ontzaggelijk veel verwarring? Wat ons aftrekt van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Zouden wij niet veel gelukkiger zijn als wij met Rut de onberouwelijke keuze mochten maken? Als wij getuigen zouden, uw God is mijn God. Zouden wij niet veel gelukkiger zijn als wij met Thomas mochten belijden, mijn Heere en mijn God? Dat wij met Paulus zouden uitjubelen vanmorgen, ik heb alle dingen schade en drek geacht, om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, mijn Heere. O, dan is ons hart verblijd. Loopt alzo Christus in het oog en Hij in het hart en alle andere paden zijn bijpaden, ze leiden ons af van. Loopt alzo in de loopbaan. Hoe liepen die mensen dan? Wel, als daar 10 hardlopers naast elkaar in een loopbaan waren opgesteld, dan kon er maar 1 de prijs ontvangen. Er kon er maar 1 winnaar zijn. Al zou het soms een minutieus verschil zijn van een enkele seconde. Er was er maar 1 die met zijn borst vooruit het witte lint doorbrak. Maar in de geestelijke loopbaan zal er een schare zijn die niemand telt. Allen die wettig gestreden hebben, die zullen de kroon in ontvangst nemen. Want er is zoveel zaligheid in de Heere Jezus, dat wanneer Hij zichzelf gegeven heeft aan een zondaar, er overblijft. Er zal een schare zijn uit alle natiën, uit alle tongen en geslachten, die zijn naam tot in alle eeuwigheid zullen roemen. Ze zullen allen zich verblijden in die ene naam, onder de hemel gegeven tot zaligheid. Loopt alzo. Als er 1 de prijs gewonnen heeft, dan moeten wij niet teleurgesteld zijn. Dan moeten wij niet moedeloos jaloers worden, maar dan moet ons dat aanmoedigen. Kom op, ze zijn ons voorgegaan, die de prijs in ontvangst hebben genomen. Als wij kinderen van God hebben zien sterven, als wij anderen hebben horen roemen in die ene naam, dan moet ons dat aanmoedigen. Er is nog steeds plaats. Er kunnen nog steeds winnaars zijn. In het koninkrijk der hemelen zijn geen verliezers. Dat is een troost. Juist als wij anderen hebben horen getuigen van die ene naam, dan mogen wij ook in die loopbaan, dan mogen wij ook lopen om de kroon in ontvangst te nemen. Als de Heere die kroon uitdeelt, dan blijft er nog steeds een overvloed. Want het bloed van Jezus Christus, dat is al genoegzaam voor de grootste der zondaren. In het natuurlijke werd er gestreden om een verderfelijke kroon, maar hier om een geestelijke kroon, die onverderfelijk is, loopt alzo. Kijk naar de uitkomst. Kijk niet naar de zijkant. Kijk alleen maar naar dat witte lint. Wij moeten vanaf het begin de eindstreep in het oog houden. Laten wij ons niet laten ontmoedigen door de vele kruisen die er zijn onderweg, de moeite, de eigen gerechtigheid die prijsgegeven moet worden, de doding van het vlees, de volharding loopt alzo. Nee, onderweg niet rusten, onderweg niet praten, maar zo lopen met ons ganse hart, hardlopen trainen. Ze zijn er met hun gehele bestaan bij betrokken. Zij lopen alzo, want in de godsdienst is het hart alles. En dat is vanmorgen een vraag. Is uw hart bij God? Daar gaat het om. Niet de buitenkant, maar uw hart. Als je hardlopen ziet trainen, als je mensen ziet hoe zij er uren voor over hebben in de sportwereld. Waarom? Omdat ze met hun hart erbij betrokken zijn. En wij, als wij het woord van God onderzoeken, als wij in ons gebed zijn, loop alzo, zegt Paulus. Want harteloos, dat is goddeloos. Wat het hart niet doet, dat is ten diepste niet gedaan. Het gaat niet om de tong, maar om ons hart. God heeft deze loopbaan ingesteld. Er is geen andere weg. En daarom wacht u voor hetgeen hinderlijk is tijdens deze loop. Wat moeten wij afleggen? Paulus zegt alle last. De luiheid, de traagheid, de last der zonde, de last van de wereld, gebruik van de wereld, wat ons zo hindert, dat moeten wij allemaal afleggen. De verkeerde gedachten, de harde gedachten die wij kunnen hebben, legt alle last af. Wat is dat dan? Moet ik dat dan vanmorgen invullen? Zal ik het zo zeggen vanmorgen? Alles wat u hindert om het koninkrijk der hemelen in ontvangst te nemen, dat is last. En dat kan rechtzinnigheid zijn, het kan je ambt zijn, het kunnen zonden zijn, dat kunnen tijdschriften zijn, dat kan uw hobby zijn, dat kan uw vermaak zijn. U moet zelf uw leven maar eens beproeven. Wat trekt u vanmorgen van Christus af? Wat trekt u vanmorgen af om de prijs in ontvangst te nemen? Hoe komt het dat andere mensen zo ruim sterven en dat u steeds zo'n benauwd geweten heeft? Hoe komt het dat andere mensen getuigen mogen van de hoop die in u is en het is met u nog donker en troebel van binnen? Alle last afleggen. Wees nou eens eerlijk. Wat hindert u vanmorgen om het koninkrijk der hemelen in te gaan? De prijs ligt gereed. Er zijn kronen in overvloed. Christus is gewillig om zichzelf aan het einde van de loopbaan te geven. Daar ligt het niet aan. Er is een voorraadschuur in de hemel die nooit minder wordt. Alle last af te leggen. Ik zie daar mensen lopen. Ze hebben zware apparaten om hun nek hangen. Ze hebben stapels bladen onder hun armen. Alle last afleggen. Hoe doet zo'n sportman dat? Zo'n sportman die houdt een gezond dieet, toch? Die zorgt ervoor dat hij geen overtollig vet bij zich draagt. Dat hij een uitnemende conditie heeft. Wij moeten gebruiken wat bevorderlijk is. De rechte baan lopen. Dat wil zeggen alles wat in overeenstemming is met het woord. Wij moeten dat juiste dieet houden van matigheid en van zelfverloochening. Wij moeten zo min mogelijk verkeerde kleding dragen en ons met zo weinig mogelijk kleden. Wij moeten van jongs af aanlopen in de loopbaan. Wij moeten onze kinderen de discipline bijbrengen. Om te lopen in zelfverloochening op de smalle weg des hemels. Wij moeten de juiste schoenen aan hebben. Een sportman heeft toch niet van die hoge laarzen aan? Dat loopt niet. Maar hij heeft sportschoenen aan. Dure sportschoenen aan. En welke schoenen zijn dat dan? Wel, wij moeten lopen met de schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes. De schoenen van de lijdzaamheid. Zo alleen kunnen wij de kroon in ontvangst nemen. Laten wij vurig bidden om de kracht van de Heilige Geest. Want zonder Hem die ons krachten geeft, kunnen wij niets. Laten wij zien op de overste leidsman en de voleinder des geloofs, Jezus. De welke voor de vreugde die Hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen. Deed U dat, o Heere Jezus, voor mij? Heeft u uw kroon afgelegd om de doornenkroon te dragen? Heeft u uw heerlijkheid afgelegd om een spotkleed te dragen en uiteindelijk in de naaktheid aan het kruis te eindigen? Loopt alzo en wij zullen de prijs in eeuwige ontvangst mogen nemen. En als wij zo niet lopen, dan is er geen prijs straks. Dan is er geen hemel. Als wij buiten die loopbaan omwandelen, dan is het einde niets anders dan verderf. Als wij buiten deze loopbaan zijn, dan hebben we 40, 60, 80 jaren misschien een aangenaam leven met alle moeite die dit leven met zich meebrengt. En om dan wakker te worden in de eeuwige rampzaligheid, loopt alzo. Amen. Wij zingen van Psalm 119. En daarvan het 18e vers, doe mij op het pad van uw geboden train. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. 119 vers 18. eindigen wij met dankzegging. Dat maakt de kerk tot kerk, Heere. Als wij van die geestelijke hardlopers zijn, wiens hart vol is van Christus, en die daarvan getuigenis geeft, alle dingen schade en drek, om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, mijn Heere. Die ene naam, die algenoegzame naam. O, wij bidden u, wilt u geven vanmorgen, dat wij niet langer ons zullen laten afleiden van het grote doel en oogmerk, de zaligheid van onze zielen en de eer en de verheerlijking van uw naam. De heidenen spelen in het openbaar hun goddeloos spel, tot eer van hun goden. Geef dat wij zo beleiders mogen worden met mond en met hart. Dat mensen zich gaan afvragen waarom wij zoveel over hebben voor u en voor uw dienst. Om de kroon. Heere, geef dan dat geen ijdele zorg ons van het heilspoor doet dwalen, maar dat wij in onze weg het oog op u gericht mogen houden. Wilt u de naprediker zijn, Heere? Wilt u uw woord heiligen aan onze harten? Wilt u geven dat wij door uw Heilige Geest geregeerd zullen worden en door hem geleid om u te dienen en om u te vrezen? Heb dank voor het onderwijs wat u gaf, wil de naprediker zijn tot eer van uw naam en tot zaligheid voor onze zielen. Wij bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 37, het derde vers. Psalm 37, vers 3. Verhef dan uw harten tot God, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.